Goedenavond. De heer Van der Borden staat hier als voorzitter, maar die is niet aanwezig. Vandaar dat we net in het petit comité besloten hebben dat ik jullie voorzitter mag zijn vanavond. Dit is een inhoudelijke bespreking van de perspectievennota. Het wordt uitgezonden. Daarmee wordt er geen verslag van deze vergadering gemaakt, maar deze bijeenkomst is terug te kijken via de website. We hebben op 10 december 2025 hebben we nog niet gehad. Is de Raad geïnformeerd over de reeds genomen en nog te nemen stappen in het kader van de zogenaamde refreinjaren 2026 en volgende op weg naar de perspectievennota 2026. Tijdens deze bijeenkomst zal op de inhoud van de mogelijke noodzakelijke ombuigingen worden ingegaan. Deze bijeenkomst is bedoeld om de Raad op inhoud mee te nemen en mee te laten denken over de mogelijke en noodzakelijke ombuigingen in het kader van het refreinjaar 2026 en de volgende in aanloop naar de perspectievennota 2026. Het wettelijk kader, het budgetrecht is van de Raad, waarbij de Raad bepaalt hoe de beschikbare middelen worden geallockeerd. Deze bijeenkomst is bedoeld ter voorbereiding van de perspectievennota 2026 voor de behandeling in de raadsvergadering van 8 juli 2025. De presentatie wordt gegeven door Gerjan Reiling en burgemeester Thijssen. Het is de bedoeling dat we hier inzicht van krijgen op mogelijke noodzakelijke ombuigingen. Ik wil graag het woord geven aan dan wel de heer Thijssen, dan wel Gerjan Reiling. En ik zie Marcel heel enthousiast opstaan en naar het spreekgestoel te daddelen. Dus ik denk dat de bedoeling is dat de burgemeester begint.
Ja, het lopen gaat wel weer beter dan vorig jaar, hè? Ja, dat is echt... Ja, dank voor uw komst. Ik ben van plan om mijn functie, zolang die duurt, dat weet niemand, namelijk de portefeuille financiën, volgende week gaan we daar in het college nog over hebben, op een rankiaanse manier in te vullen. En ranken stond bekend om één zin, bloos zeigen wie es eigenlijk gewesen ist. Dus ik probeer me te houden bij de feiten. Ik wil ook heel graag met u de conclusie delen. Die bestaat uit twee delen. En ik verzoek u allebei de delen te onthouden. De eerste is: het ravijnjaar lijkt op een ravijn. Dan zult u zeggen, goh, wat een open deur. Maar dat betekent... En om het visueel te maken dat het nu zo is, daarna gaat het naar beneden, blijft het 3 jaar naar beneden en dan gaat het weer omhoog met de kennis van nu. Dus het is een ravijn, het is geen kloof, het is geen afgrond. Wij kunnen dat ravijn, we hebben nu 3 stappen gezet die we u beloofd hadden. We zouden er 5 zetten. We hebben er 3 gezet. We hebben met 250 mensen hier in de organisatie alles doorgenomen en gekeken. Wat kan efficiënter? Wat is niet meer nodig? Worden de fondsen niet te veel gedoteerd? En daar is een fors bedrag uitgekomen. Dat was stap 1 en 2. We hebben ook de jaarrekening nagekeken. Daar is ook een leuk bedrag uitgekomen. Dat betekent wel dat de overschotten in de jaarrekeningen, als we dit goedkeuren, verleden tijd zijn. Alleen nog maar incidenteel zijn, want we halen alle ruimte natuurlijk uit de begroting. Samen, als we dat doen, en wellicht, maar dat was punt 4, en we zijn nog niet klaar met 3, dat is de wettelijke taken, dat had u ons opgegeven. Daar hebben we wel een klein beginnetje meegemaakt, maar nog niet enorm. Wanneer dat lukt, dan kunnen wij het ravijn dichten om er een ladder overheen te leggen. En dan zou je niet hoeven te bezuinigen. Dat is conclusie 1. We hebben nu zoveel geld opgehaald en het lijkt op een ravijn met een overkant. Daar kan een ladder overheen. Maar die ladder houdt alleen maar stand wanneer we een andere discipline met onszelf opleggen. Want ieder jaar dijkt de begroting met allerlei wensen. En die zijn niet specifiek van u hoor. U bedoel ik raad. En die zijn ook niet specifiek alleen van het college. En ook niet alleen van de organisatie. Maar het is gewoon een feit dat de begroting ieder jaar uitdijkt. Met zo'n 1,5 miljoen. Dat kan. Maar dan moet er 1,5 miljoen bezuinigd worden. Want anders wordt de ladder veel te scheef. Ik wil u vandaag 3 scenario's aanbieden. Kort, worst case scenario en niet de worst case van de hal. Worst case scenario, een reëel perspectief en een best case scenario, waar ik u dringend op adviseer, ga niet uit van dat best case scenario. We hebben tot nu toe, altijd zijn we ervan uitgegaan dat wij zo'n maximaal 1,5 miljoen gekort zouden worden door het Rijk. De vorige bijeenkomst zat ik geloof ik boven. Toen had de digitale gezien is Pieters, ChatGPT heette dat geloof ik, al gezegd dat dat 2,1 miljoen is. En zoals het nu laat aanzien is dat ook 2,1 miljoen. We kunnen dat wel wegstoppen, maar dat zijn de cijfers die we op dit moment hebben. Ook dan kunnen we nog een ladder eroverheen leggen. Al dan niet met de door u punt 4, want dat was het tijdelijk dekken. Maar we zijn nu nog aan het uitzoeken bij punt 3. En dat duurt wat langer, want dat waren de wettelijke taken, hè? Om die niet meer helemaal uit te voeren. Maar dat heeft consequenties. Dat kan consequenties hebben. En vanzelfsprekend gaan wij druk verder daarmee. Dat is de stand van zaken nu. Nou hoop ik niet dat u alleen onthoudt, we doen een ladder en dan is alles opgelost. Ik hoop ook dat u onthoudt, als we dat blijven doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, zullen we wel moeten bezuinigen. Nou, dat is mijn boodschap en dan gaan we er nu verder op in. Vanzelfsprekend zal ik alle vragen die enigszins politiek zijn beantwoorden.
Ik vraag Gerrie-Jan Breiding de gelegenheid geven om de rest van de presentatie aan ons te openbaren.
Gaan wij doen. Ik wacht één moment dat hij er ook verschijnt. Kijk, daar komt hij. Dat is handig. Doet hij het wel, doet hij het niet? Eigenlijk heeft Marcel al een heel mooi deel voor mijn voeten weggemaaid. Maar desalniettemin. Ik neem jullie inderdaad nog even mee terug naar hoe was het ook alweer. Hè? Wat was nou het vertrekpunt dat u als raad heeft gegeven aan het college en daarmee uiteraard ook de organisatie om daarmee aan de slag te gaan, voorafgaand aan de perspectievennota of bij de perspectievennota 2025. Ik vertel u wat over wat wij tot op heden gedaan hebben. Ik laat u ook zien wat wij aan voorlopige opbrengst hebben gehaald, dus de stappen 1 en 2 die je zo meteen zult zien. Het perspectief, oftewel eigenlijk de scenario's die er zijn. En daarnaast nog op het moment dat blijkt dat uiteindelijk de begroting gedurende 1 of 2 jaren nog niet geheel sluitend is, dan bestaat de mogelijkheid tot inzet van de algemene reserve als een structureel dekkingsmiddel voor bepaalde perioden. Daar neem ik u ook in mee. En slot is het vervolg richting de perspectievennota van 2026. Dan worden de letters steeds kleiner. Dat maakt het niet. De bedragen worden, die zijn absoluut groot, maar de letters zijn klein. Ik ga even scheef kijken, dan kan ik het zelf ook lezen. Wat wij hebben gedaan is uitvoering gegeven aan datgene wat u ons heeft meegegeven. Namelijk opdracht aan het college, schoon de begroting op, inclusief de bestemmingsreserves die daarbij horen. Ga of werk toe naar een realistische begroting. Een volgende stap die Marcel net ook noemde is het bezuinigen op wettelijke taken. Met daarbij wel de kanttekening, dit zijn dan de wettelijke taken zonder gevolgen, nadelige gevolgen voor onze inwoners. Want die staan bij stap 5. De volgende stap is het inzetten van vrij besteedbare reserves, indien nodig. En bezuinigingen met effect voor de inwoner. Dus dan heb je het enerzijds aan de lastenzijde en anderzijds houdt dat ook in een verhoging van de OZB. Deze sla ik voor nu even over. Wij hebben, zoals Marcel net zei, invulling gegeven aan de stappen 1 en 2. Een heel klein stukje van stap 3 op dit moment, maar dat wil ik op dit moment achterwege laten, omdat het nog niet noemenswaardig is. We hebben dat, en dat heb ik de vorige keer volgens mij ook verteld, gedaan in een week met de hele organisatie. We zijn echt met een loop door die begroting heen gegaan en we hebben gekeken waar mogelijkheden zaten. Zonder effect, nogmaals, voor onze inwoners en zonder een effect voor organisatie. Dat was een eerste stap dat we er zo met een loop echt doorheen zijn gegaan. En dat heeft ons wel geleerd dat dit iets is wat we bij herhaling moeten blijven doen. Opdat een begroting niet weer, Marcel zei het net ook wel, eigenlijk weer uitdijt of op termijn weer een vorm krijgt die je eigenlijk niet zou willen met elkaar. Dat vraagt de nodige scherpte in ramen. Dat vraagt ook, hè, want we kennen eigenlijk in brede zin, en zijn we redelijk voorzichtig als het gaat om ramen. We hebben het liefst op het moment dat wij 100 nodig hebben, dan roepen we het liefst 105. Want het praat altijd fijner op het moment dat je 102 uitgeeft en dan dus 3 minder nodig hebt dan 2 meer nodig hebt. Maar dat is wel iets wat eigenlijk in structurele zin zou moeten veranderen in alle hoofden. En begrijp me niet verkeerd, dat heeft ons ook gebracht wat we tot op heden hebben. Dus de financiële positie die we nu hebben, die komt ook echt wel door het feit dat we op hele nette en voorzichtige manier zijn omgegaan in de afgelopen jaren met onze financiën. Dat heeft uiteindelijk een heel mooi vertrekpunt gegeven voor deze opgave. Dat vraagt ook, en daar hebben ook marktpartijen bij nodig en daar hebben we velen bij nodig, een nog realistischer of een realistischer investeringsplanning. Het is een buitengewoon ingewikkeld iets, een investeringsplanning. Laat staan, op het moment dat je dat moet doen met allemaal externe partijen, dan vraagt dat meer dan het naast elkaar zetten van een aantal cijfers. Maar daar hebben we medewerking van velen bij nodig. Is wel een hele reële, wil je toewerken naar een reële begroting. We hebben diverse opdrachten, vragen die kwamen uit die themaweek verder uitgezocht. We hebben ook gesproken in CMT daarover en met het college, onder andere over het staand beleid. Draagt met andere woorden het staande beleid zoals we dat nu hebben in alle gevallen ook bij aan de ambities die we voor ogen hebben. En dat heeft geleid tot een voorlopige opbrengst. En die voorlopige opbrengst die is nu gekwantificeerd op 6 miljoen euro. En daarmee realiseren we een sluitende begroting, in ieder geval voor het jaar 2026. Dat is één van de belangrijke doelen. Hè, want op het moment dat we nu, en dat zijn de eerste stappen die we nu zetten naar een perspectiefnota 2026 en een begroting 2026, dan moeten we een sluitende begroting laten zien. Met de inspanning die we tot op heden geleverd hebben, is de stelling dat we daarmee ook een sluitende begroting kunnen laten zien voor het jaar 2026. Voor de jaren erna hebben we nog niet een sluitende begroting. En dan ga ik toch nog even stiekem terug. Dat kunt u hier zien rechts onderin, het overzicht. In dit overzicht ziet u als vertrekpunt de groene balk, actueel begrotingsresultaat, dat is eigenlijk de begroting 2025 zoals die was. Daar zijn een tweetal grote effecten bijgekomen, namelijk een foutje vanuit Den Haag, wat heeft geleid tot een correctie op het volumeaccres. Met andere woorden, Den Haag heeft ons eigenlijk te weinig betaald. Dat wordt gecorrigeerd middels een volumeaccres. En het mogelijke nadeel van de herijking gemeentefonds die zojuist ook aan de orde kwam. Als je dat in geld onderaan de streep ziet staan, dan leidt dat tot 7,2 en 8,5 miljoen nadeel in de jaren 27-28. Zet je dat af ten opzichte van die 6 miljoen die, dan ga ik de verkeerde kant op, die 6 miljoen die hier weer staat als voorlopige opbrengst, dan kunt u, als het goed is, zelf vrij snel rekenen dat we geen sluitende begroting hebben voor die 2 jaren. En dat ze daar nog effort op hebben te plegen. En vandaar ook het feit dat we doorgaan met maatregel 3 onder andere.
Mevrouw Cadol heeft een vraag, die kan tussendoor gesteld worden. Ik wil nog even de opmerking, want ik zie wat mensen naar het beeldscherm turen. De presentatie is toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. Dus u kunt deze via de elektronische weg opvolgen, als dat gemakkelijker is als op het beeldscherm te kijken. Mevrouw Cadol, gaat u gang.
Ja, dank u. Even een verduidelijkende vraag. En volgens mij heb ik de vorige keer ook gevraagd, maar ik weet het antwoord niet meer. Die 6 miljoen, is dat structureel, zeg maar, gaan we dat elk jaar merken? Of is dat incidenteel, is dat voor één jaar?
Dat is een structureel
en is het daar weer voorbij?
Dat is een structureel bedrag. Dus een bedrag dat we in kunnen zetten vanaf de begroting 2026. En dat zal dan even in de variant zoals die daar staat, zal dat dan voor het begrotingsjaar 26 nog tot een voordelig saldo leiden op begrotingsbasis. En de jaren daarna zal het begrotingstekort verder terugnemen. Of zal in ieder geval teruggenomen worden.
Dan heb ik er nog een vraag over. Heeft het nog een cumulatief effect, dat in de zin dat het meer of juist minder wordt? Of is het echt 6 miljoen elk jaar?
Dit is 6 miljoen elk jaar. Maar wat ik al eerder zei, als het gaat over de discipline, de begrotingsdiscipline om zo reëel mogelijk te ramen, dat zal wel kunnen leiden tot een cumulatief effect. Namelijk, we hebben nu de eerste serieuze stap daarin gezet. En daarmee niet gezegd dat we niet reëel ramen, maar je merkt dat de scherpte nog wel wisselt. En dus in de scherpte daarin verwacht ik dat we ook in de komende jaren nogal wat gaan vinden tussen haakjes. Met andere woorden, dat het nog wat reëler wordt en daarmee zal het bedrag van 6 miljoen kunnen oplopen. Maar die 6 miljoen is in de basis gewoon structureel en loopt zelf niet op. Om u een indruk te geven wat we tot op heden aan opbrengsten hebben staan, de basis van die 6 miljoen, heb ik hier een greep. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, want dat kunt u zien en dat kunt u ook laten terugzien. Maar hebben we hier een greep van de maatregelen die leiden tot dat bedrag van 6 miljoen. De bovenste, en dat varieert van meer technische maatregelen. De bovenste is in die zin een wat meer technische maatregel. Als we het hebben over het schommelfonds, er is ooit een schommelfonds in het leven geroepen, omdat de algemene uitkering van het gemeentefonds, onze grootste inkomstenbron, nogal fluctueerde. Het idee sinds de invoering van een nieuwe systematiek, waarmee de algemene uitkering is gekoppeld aan het BBP, is dat die meer stabiel zou worden dan is het een reëel idee om het schommelfonds te laten vrijvallen, aangezien je die schommelingen niet dan wel in mindere mate hebt en daarmee niet meer nodig voor het doel waar uiteindelijk het schommelfonds voor bedacht was. We zien door de begroting heen, om die tweede erbij te pakken, het beheer openbare ruimte borst staat voor beheer openbare ruimte budget in de volle breedte te hoog. Daar staan lasten tegenover die lager zijn dan het budget. En dat kan leiden in dit geval tot een budgetaframing. Datzelfde zien we op verschillende onderdelen zoals u die hier ook terugvindt. Waarbij een hele andere, en die heeft wethouder Graaf de vorige keer ook wel benoemd, de invoering van het risicobeheerfonds, wat een VNG-initiatief is en waar vele gemeenten op kunnen aansluiten. En op het moment dat wij dat ook zullen doen, dan zal het onze besparing opleveren ten opzichte van onze huidige verzekeringsportefeuille zoals we die hebben. Dit is een greep. Er zitten ook vele kleine bezuinigingsmogelijkheden in. Omdat, zoals al gezegd, de hele organisatie bezig is geweest met kritisch kijken naar de budgetten waar ze wat over te zeggen hebben. Er zitten bedragen in van 1000 euro, oplopende tot bedragen zoals die hier staan. Maar alles tezamen zorgt er in die zin voor dat we tot een bedrag van 6 miljoen komen.
Gaat u gaan, meneer Van der Born.
Dank u. Ik zie een behoorlijk bedrag staan bij niet-indexeren kapitaallasten. Kunt u daar een toelichting op geven?
Daar kan ik een toelichting op geven. Wat wij altijd doen is onze kapitaallasten die we in onze begrotingsstructuur hebben staan indexeren. En je merkt of we merken dat die indexatie van die kapitaallasten in veel gevallen over het grote geheel niet nodig is. En dat we dus eigenlijk daarmee dus onbedoelde ruimte klem zetten. Ik ga verder. Marcel stipte net al aan, we hebben drie scenario's in ons hoofd in ieder geval zitten. Worst case, een meest waarschijnlijk scenario en een best case scenario. In het ergste geval, dan hebben we niet te maken met een ravijnjaar, maar blijven we in die kloof hangen en zien de jaren erna 2028 minder positief uit. Zoals Marcel net al zei, als je de systematiek toepast zoals we die nu hebben ten aanzien van de algemene uitkering, dus de koppeling met het BBP, en die gaat over een periode van 8 jaren, dan is het niet aannemelijk, maar dan kan het niet anders dan op het moment dat we in 2029 komen en het nadelige of de nadelige periode van corona achter ons is gebleven, zeg maar gelaten, dat leidt tot een significant hogere algemene uitkering. Dus de inschatting die we daarop maken, en dat is niet alleen onze inschatting, maar dat is ook wel vanuit de VNG terugkomt, is na 2028 ziet dat er echt significant anders en daarmee ook beter uit. Het nadelig effect van de herijking gemeentefonds, zoals ze dat nu op dit moment voor ogen hebben, dat gaat onverkort door. Daar zijn nog wat onduidelijkheden over of dat op dit moment ook daadwerkelijk in diezelfde omvang doorgaat. En als die in die omvang doorgaat, of die ook met het standaard ingroeipad doorgaat zoals we dat nu kennen. Het standaard ingroeipad is een pad van 15 euro plus of 15 euro min per inwoner per jaar. En die cumuleert dan. We hebben het waarschijnlijkste scenario is dat die, wat ik al zei, de algemene uitkering en de uitkeringsfactor die daarvoor bepalend is, dat die er positiever uit gaat zien. En dat we dus vanaf 2029 mooiere cijfers krijgen en dus een hoge algemene uitkering. En daarmee stellen we, dan zijn de jaren 2026 en vooral 2027 en 2028 een ravijn waar dus een brug of een ladder overheen te leggen is. En wanneer, op het moment dat we met de maatregelen die we nu voorstellen en in gang zetten, hem kunnen overbruggen. We hebben een laatste, maar dat is wel een. Het zou heel mooi zijn op het moment dat het best case scenario een feit is, maar dan zal je een beperkte nadeel moeten hebben of moeten krijgen vanuit de herverdeling van het gemeentefonds, net dat is sterk de vraag. Er wordt op dit moment nog, de laatste fase van het onderzoek loopt nog. We weten niet of wij daar als Sinalo ook een nadeelgemeente in zijn. We zijn op dit moment een nadeelgemeente. De kans dat het omslaat naar een niet-nadeelgemeente, die achten we nihil. Maar het zou mooi zijn als het nog wat afzwakt als gevolg van de laatste onderzoeken die nog moeten plaatsvinden. Wat ik u net kort vertelde is, op het moment dat wij niet binnen de wettelijke taken en het verder doorzetten van de mogelijke maatregelen een structureel sluitende begroting krijgen voor 27 en 28, dan bestaat de mogelijkheid die het Rijk ons heeft gegeven om de algemene reserve die we hebben, dus de vrij besteedbare reserve die we hebben, om die binnen kaders in te zetten als structureel dekkingsmiddel. Nogmaals, het is absoluut niet een structurele oplossing om dat te doen. Kan ook niet, want de kaders zijn dusdanig strak dat op het moment dat je hem inzet, dat je ruimte steeds een beetje afneemt en daarmee je vanzelf tegen een einde aanloopt. Maar zou je ook per definitie niet moeten willen, maar daarmee hol je ook je eigen flexibiliteit uit. Maar als je kijkt naar de uitgangspunten, dan zegt het Rijk, je mag 10% van je vrij besteedbaar deel, dus vrij besteedbaar algemene reserve, inzetten als structureel dekkingsmiddel. Met als randvoorwaarde daarbij dat de solvabiliteit groter moet blijven dan 20%. Nou, als je kijkt naar onze jaarrekening 2023, dan zie je, en onze begroting 2025 idem, dan zie je dat zowel in, of dat in beide producten onze solvabiliteit daar ruim boven zit. U ziet een wat lagere solvabiliteit in de jaren erna. Dat heeft ook deels te maken met hoe we het begroting meerjaar hebben neergezet in 2025, waarbij geen maatregelen zijn genomen zoals we die hier nu hebben laten zien. We hebben daar de daadwerkelijke nadelige resultaten laten zien, zoals we met elkaar hebben afgesproken. De solvabiliteit, de situatie Tinalo, als je het dan hebt, hè, hoe reëel is dit om dit ook toe te passen binnen Tinalo? Zoals gezegd, we hebben een hele goede solvabiliteit. We hebben per definitie een goede financiële positie op dit moment. Dus dat maakt het een mooi uitgangspunt waarbij je mogelijkheden hebt. We hebben een goede solvabiliteit en we hebben een aanzienlijke reservepositie. En die reservepositie die zal, als we niet anders doen dan we tot op heden deden, in ieder geval tot en met het jaar 2025, niet afnemen. Eerder toenemen. Want het beleid is niet zodanig gewijzigd. En dat zal eerder leiden tot een toename van algemene reserve dan een status quo, zeg maar, tot op heden. En dat maakt dat het bedrag wat hier staat, het 10% vrij besteedbaar deel, zou op basis van die 23,7 miljoen zeg, afgerond naar beneden 2,3 miljoen zijn. Die zal in de praktijk op het moment dat wij bij het jaar 2027 aankomen alweer significant hoger zijn. Omdat de reservepositie zal groeien in de komende jaren. Kom ik daarmee eigenlijk bij onze laatste dia. We wachten eigenlijk nog op een aantal dingen. We wachten bovenal ook op, eigenlijk zoals we elk jaar doen, maar nu misschien nog wel meer dan anders, op de uitkomsten van de meicirculaire. En waarom specifiek? Omdat we daarin ook de doorvertaling kunnen zien en zullen zien van het jaar 2029. Een hele wezenlijke als het gaat om, wat ik net zei, hoe ziet 2029 eruit ten opzichte van 2028, kijkende naar de indexatie, de algemene uitkering. En wij zijn uiteraard ook buitengewoon nieuwsgierig en daar zijn we nu heel hard mee bezig om de jaarrekening 2024 rond te maken. En daarmee weten we ook wat we in beeld hebben, wat we weer mogelijk kunnen aanvullen in het kader van onze reservepositie. Ten slotte, maar dat is eigenlijk al gezegd, op 8 juli volgt dan uiteindelijk de raadsbehandeling van deze perspectievennota 2026 met inbegrip dan van de maatregelen om dat begrotingstekort van 2026 dus helemaal weg te nemen. En voor de jaren erna een heel stuk kleiner te maken. Tot zover.
Dank voor de presentatie. Zijn er nog vragen aan de heer Reiling? Ik zie de heer Smits. Meneer Smits, gaat u gaan.
Dank u wel. Eén vraagje. Je zegt bij het ongewijzigd beleid zal de reservepositie nog substantieel toenemen. Voor mij is dat nog maar de vraag, omdat we met deze beweging de lucht uit het begrotingsmechanisme pompen. En daarmee gaan we dus strakker begroten. En is het minder vanzelfsprekend dat we overschotten realiseren zoals we die de afgelopen jaren hebben gerealiseerd?
Dat klopt. En tegelijkertijd durf ik te zeggen dat mijn verhaal ook klopt, want ik had het over de jaren 2024 en 2025. En als wij de maatregelen waar we het nu over hebben toepassen, dan gaan die in met het jaar, met ingang van het jaar 2026. En dan zou inderdaad de jaarrekening 2026 absoluut andere cijfers moeten laten zien.
Zijn er nog vragen? Meneer Niemann, ga ik gaan.
Na 2028 neemt de uitkeringsfactor toe. Waarschijnlijk. Hoe waarschijnlijk is dat? En hoe zeker is dat?
zekerheden tot aan de voordeur, zeggen ze wel eens. Maar als de systematiek die we onlangs, of als de systematiek die onlangs is ingevoerd, gewoon doorgetrokken wordt, dan is dat een zekerheid. Totdat Den Haag iets anders bedenkt. Maar in de basis is dat gewoon wat het is.
Ik zie dat mevrouw Wiersema ook nog een vraag heeft naar de burgemeester. De portefeuillehouder geeft aan ook nog een opmerking te willen maken. Daar heeft betrekking op deze, op dit antwoord?
Ja.
Dan denk ik dat het verstandig is dat u eerst op gang gaat.
De systematiek is net aangepast. Bruto nationaal product over een aantal jaar, dat zorgt voor het accret. Het doel was om meer stabiliteit te krijgen. Daarom kan dat egalisatie- of schommelfonds weg. Maar bij het accret nu, bij de berekening nu, zitten nog de coronajaren bij, twee, waar het bruto nationaal product echt naar beneden glee. Daar hebben we nu last van. Op het moment dat het Rijk zich aan de systematiek houdt en we krijgen niet een nieuwe crisis in ons bruto nationaal product, en zoals u weet groeit de economie nog steeds, daar baseren wij onze positieve gedachten op dat we die brug of ladder kunnen leggen. Op het moment dat we nu een grote crisis krijgen en ons bruto nationaal product gaat naar beneden, dan hebben we een ander probleem. Maar ik kan me niet voorstellen dat het Rijk een net geïntroduceerde systematiek meteen weer loslaat. Dus in 29 zijn die inkomsten relatief zeker. En ook heeft het Rijk nog een schuld bij ons van voor Stinalo ongeveer 750.000 euro op het sociaal domein. Waar onafhankelijke professoren hebben gezegd, gij zult dat betalen. Maar wat tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd is. Maar dat zijn reële verwachtingen. We hebben niet gedaan in 2029 aan wensdenken. Het is een reële verwachting.
Dank. Mevrouw Wiersma, u gaf aan de vraag. Sorry, dank voor vervolgvraag op dit onderwerp.
Ja eigenlijk Niemann, wel. Ja. Dan ik denk even aan hoe de situatie op dit moment is in het Haagse. Dat er dus heel veel vragen zijn en begrotingen en dat soort dingen. En vragen voor bestemmingen. Onder andere Defensie en nog een aantal andere. En daar maak ik mij zorgen over, laat ik zo zeggen.
Ja, dan zou het bruto nationaal product waarschijnlijk omhoog gaan, hè, als er meer geld aan Defensie uit wordt gegeven. Maar de Europese Unie heeft al gezegd dat dat buiten de begroting mag. Maar ik denk dat dat te ver gaat. Ik denk dat die coronajaren een hele reële inschatting zijn. Dat we ons niet rijker moeten rekenen dan we zijn. En maar ook niet armer moeten rekenen dan we zijn.
Zo voldoende, heer Niemann. Mevrouw Wiersma.
Ja, de vraag over defensieonkosten uitgaven, dat had ik eigenlijk ook. Maar ik heb nog een andere. Ik las in de krant dat wij gaan groeien. En dat we straks mogelijkerwijs twee extra raadzetels zijn. Dus we worden een grotere gemeente. Levert dat, is dat positief of negatief in onze financiële cyclus?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet vanaf met welke mate van groei er ook daadwerkelijk een hogere algemene uitkering op ons afkomt. Het zal niet leiden tot een nadeel voor onze gemeente in ieder geval.
Het maar is 40.000, bij 40, daar boven de 40.000 en dan zitten we er nog 5.000 vanaf. We krijgen 60 euro korting per inwoner. Dus dat zou je kunnen zeggen dat wij minder hard groeien dan dat we eigenlijk hadden gedacht bij 35.013 of zo dat we er nu hebben, of 16. Maar dat zijn dingen in de marge.
Alma Gielsen, gaat u gaan.
Ja. Een paar sheets geleden, toen had je het over al die maatregelen die we nemen en de verdere jaren. En dat we waarschijnlijk in 28, hè, als we door die ravijnjaren zijn, om het maar zo te zeggen. Maar dan komt die nieuwe herverdeling van het gemeentefonds. Hebben wij dan last van wat nu in ons geval is, dat wij ons belastingcapaciteit niet, dat we die onderbenutten? Moeten we daar al op gaan voorsorteren? Ja, dat is misschien wel een hele politieke vraag. Ik weet het niet aan wie ik hem moet stellen.
hij is deels politiek, denk ik. Ja, het feit dat wij een hele gezonde en, gezonde en relatief rijke gemeente zijn, maakt in dit geval wel dat we een nadeelgemeente zijn.
Ja, precies. Maar daar zat ik ook over te denken van, zou dat betekenen dat we in de planning met dit alles ook moeten gaan kijken hoe gaan we richting een toekomst voor dat gemeentefonds? Daar moet je toch ook voor sorteren. Maar misschien stel ik het aan de verkeerde. Sorry.
Yes.
Ben ik onduidelijk?
Ik denk dat u maar de verkeerde hebt
gesteld. Er zijn eigenlijk twee vragen. Vraag 1 is onze structurele korting, die 60 euro per inwoner. Als we die langer mogen uitspreiden, dan gaat die ook verder de tijd in. Dus ook over ons ravijn. Dat is waar, maar wij nemen hem nu al op in de begroting.
Ik kreeg een beetje de indruk dat de vraag van mevrouw Gielsen een andere bedoeld
was. In de meerjarenbegroting. Vroeg, moeten we dan niet iets aan de OZB doen? Dat was... Ja, wij zitten nu op 80% benutting van de belastingcapaciteit. En een hele goede manier van armoedebeleid en armoedeval zijn toch ook lage belastingen. Ik weet, het is een heel liberaal standpunt. Maar ik denk dat zeker... Maar ik wil nu gaan naar mijn punt. Het is een lange aanloop, het spijt me. Op het moment dat je reëel begroot, en dat doen we nu. En de inflatie is consequent hoger dan onze 2%. Dan boeren we eigenlijk achteruit. Het lijkt mij wijs, als je alles reëel begroot, dat je ook de inflatie reëel gaat begroten, bijvoorbeeld met T-1. Dat betekent dat je de inflatie van 25 voor 24 laat tellen, die van 26 voor 25. En dan zou je nu niet op 2 komen, maar de verwachting is dat die nou 3,1 wordt. Als je reëel begroot, zou je eigenlijk ook dat reëel moeten begroten. Maar veel verder zou ik niet aan de knop OZB willen gaan. Waarom niet? Omdat er eigenlijk in 2029 verwachten we een groei. Niemand weet hoe groot. Als we nu gaan bezuinigen voor 2029, doen we het misschien. Maken we misschien dingen kapot die helemaal niet kapot moeten. Maar als we nu de OZB gaan verhogen, verhogen we misschien de OZB terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus voor mij is het een coherent verhaal het reële begroten. Daarbij hoort ook de inflatiecorrectie. Maar niet nu alvast vooruitlopen op iets wat je totaal niet weet.
Geeft u daarmee aan, ter verduidelijking, geeft u daarmee aan dat de trend die we hier aan gehad hebben, een trendmatige verhoging van de OZB, wijzigen in het volgen van de reële inflatie?
Dat zou een knop kunnen zijn die te verdedigen is. En daarmee heb ik eigenlijk gezegd dat alle andere knoppen, dus een keer 10% erbij, zoals collega gemeentes wel doen, dat dat nu op dit moment niet aan de orde is. Net zoals dat niet aan de orde is dat je nu op grote schaal gaat bezuinigen. Vergeet nooit mijn tweede conclusie erbij. Als wij niet extra nieuw beleid, wat we de afgelopen jaren wel steeds 1 tot 2 miljoen nieuw beleid ieder jaar hebben gedaan, als we dat niet doen, is dat niet nodig.
Helder, is dat voor en ieder duidelijk wat hier gezegd is over de OZB? Ik zie geen reactie. Mevrouw Cadol had aangegeven nog een vraag te hebben. Gaat u gaan, mevrouw Cadol.
Ik heb eigenlijk vooral een opmerking richting mevrouw Magielsen. Volgens mij staat er aan de knop OZB zitten. Dat staat in alleronderste punt wat we zouden gaan doen, punt 5. En daar hadden we volgens mij...
Daar ging het mij ook helemaal niet om. Het was puur voor mij een informatieve vraag. Want ik weet dat we helemaal niet aan die OZB willen draaien. Ik zal de laatste zijn. Maar ik wilde het graag weten, omdat ik zat te denken aan de herverdeling van het gemeentefonds. En gewoon dacht van, maar wij zitten met die onderbenutting van de belastingcapaciteit. Gaat dat in ons nadeel werken? Het was gewoon echt puur die vraag. En geen pleidooi.
Wat ik uit het antwoord van de portefeuillehouder heb begrepen, zolang als wij een sluitende begroting hebben, kunnen ze ons nooit verplichten om een meer dan trendmatige, dan wel correctie op de inflatie toe te passen. Het betekent wel, als er geen, dat gebeurt bij sommige gemeentes ook, dat je dan dat boventrendwaardig en soms met 30% moet verhogen. Is het zo helder voor een ieder? Nee. Maar Gielsen, is voor u duidelijk zo? Een voldoende beantwoord?
Ja, zeker. Ik ben heel blij met het antwoord wat ik kreeg. Want het was voor mij echt puur een technische vraag.
Helder. Nou, dan hebben we... Meneer Smits.
Ja, voorzitter. Ik heb nog één andere technische vraag. Het gaat over die sheet waarin de mogelijkheid tot inzet de algemene reserve wordt behandeld. Daar staat 10% mag... van het vrij besteedbare deel mag worden ingezet als structureel dekkingsmiddel. Is dat per jaar of is dat eenmalig?
Dat is iets wat per jaar is, maar dus muteert aangezien je die reservepositie uitholt.
De portefeuillehouder geeft aan ook nog een duidelijk
zetje. Ik schijn de vraag van mevrouw Magielsen niet helemaal goed begrepen te hebben. De onderbenutting van de belastingcapaciteit heeft niet één op één een relatie met de korting, maar wel voor een deel. Dat is een ingewikkelde formule. Maar u kunt dus niet zeggen, omdat, 80%, omdat wij maar 80% benutten van onze belastingcapaciteit, worden wij 60 euro per inwoner gekort. Want dat gaat over vele criteria, leeftijd, inkomen, bezit. En daar hebben wij heel hoog door onze hoge woning. Dus het heeft wel een... het heeft wel een kleine relatie, maar die is niet zo groot als vaak gesuggereerd worden. Dus ook al zouden we onze belastingcapaciteit naar 100 brengen, dan is die 60 euro korting niet opeens 30. Dat was geloof ik, nou ja, daar werd ik op attent gemaakt, dat u dat wilde. Ja, dat wordt wel heel vaak gesuggereerd, maar met de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zit dat echt anders.
Dank voor deze toezegging. Zijn er nog vragen? Mevrouw Cadol, gaat u gaan.
Ja, misschien is het een hele blonde vraag. Maar we hebben de afgelopen jaren vaak te maken gehad met dat we in de begroting rekening hielden met een klein positief resultaat of zelfs een negatief resultaat. En vervolgens bleek uiteindelijk in de werkelijkheid dat we soms, nou ik ga lekker overdrijven, maar wel eens miljoenen extra kregen in een jaar, waardoor we opeens... Hoera, we hebben een positief resultaat van 8, zoveel miljoen. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden, maar ik heb begrepen dat dat altijd te maken heeft met de manier waarop de Rijksoverheid omgaat met zijn begroting en zijn uitgaven. Houden we dat vreemde geschommel of zeg je dat met de nieuwe systematiek dat er straks afgaat?
Nou, zou ik graag nog even duidelijk in de vraag willen, wat bedoelt u met de nieuwe systematiek? Ons reële ramen of een systematiek vanuit het Rijk?
Nee, vanuit het Rijk. Nee. Een tweede vraag zou kunnen zijn hoe wij met ons eigen geld omgaan. Maar het gaat me in eerste instantie om vanuit het Rijk.
Wat wij houden vanuit het Rijk is bijvoorbeeld het feit... Er is een december circuleren. Die zal, nou ja, totdat er een ander besluit wordt genomen... er zal het een december circuleren blijven. Het Rijk... koppelt ook geld aan die december circuleren. En wat we jaarlijks nog wel terug zullen blijven zien is dat we die middelen die we ontvangen via de december circuleren niet meer in hetzelfde jaar uitgevoerd krijgen. Namelijk dat dan is de effectieve tijd om dat te doen minder dan 2 weken. Dus dat is er eentje die overeind blijft. Als het gaat om de koppeling met het BBP, nou, daar zit geen relatie tussen. Dus er zit een puur in het moment waarop er middelen aan ons verstrekt wordt. Dat zullen we in die zin blijven houden.
De heer Thijssen geeft de indruk dat hij een aanvulling hierop heeft.
Ik mag dit werk 31 jaar doen. En 31 jaar lang vallen in mei de blaadjes van de bomen en wordt iedereen somber. Want in mei krijgen we altijd de prognose, het wordt minder. Dus 31 jaar, verschillende systematieken heb ik dat meegemaakt. En dan komt de september circuleren en dan valt het allemaal heel erg mee. Of het is zelfs positief. Daar laten we ons nu net iets minder van afhangen. We gaan nou gewoon kijken Wij willen straks bij de jaarrekening een zo klein mogelijk bedrag overhouden, structureel. Niet van grondverkopen natuurlijk, die komt erin. Wij volgen nu toch net iets meer onze eigen systematiek en gaan uit van een langere termijn. Wil niet zeggen dat de mei-circulaire weer heel spannend wordt en de september-circulaire ook weer heel spannend wordt. Maar wij gaan niet direct aan de prozak bij de mei-circulaire en we gaan niet meteen manisch rondlopen als het in september allemaal meevalt. We voeren ons eigen beleid op de meerjarenramingen.
Kijk rond of er meer vragen zijn. Ik zie geen reacties meer. Is dat de juiste conclusie? Zijn er geen... Ga u gaan.
Je blijft af en toe nadenken over dingen. En dan denk je, nou, daar wil ik toch meer over weten. Maar soms zijn het meer algemene vragen dan... jullie hebben, zeg maar, met Stofkam de begroting doorgewerkt. Gaat dat nou invloed krijgen op... ga je het merken? Ook deze vraag heb ik de vorige keer ook gesteld, maar ik wilde gewoon nog een keer antwoord op.
Ga je het merken in welke zin?
Nou, dat dingen niet meer kunnen of dat er problemen gaan opleveren of dat we straks zeggen, nee, sorry, die brug stort in. Ja, ik zeg het even gechargeerd, maar...
Nee, want dan zouden er wel gevolgen zijn aan de maatregelen die we nu op dit moment geïnventariseerd hebben. De opdracht was in die zin heel duidelijk. Kom met die maatregelen die juist geen effect hebben.
Dus hier ook niet op lange termijn.
Ook niet op lange termijn.
Okay. Wat? Ik ben gerustgesteld, mevrouw Cadol.
Oh, maar dan ga ik mevrouw Cadol weer even een beetje banger maken. Op het moment dat je heel precies begroot en je hebt een tekort, kun je dat moeilijker opvangen. Nu kun je een tekort heel makkelijk opvangen en de overschotten die gaan heel makkelijk in de jaarrekening. Dus de jaarrekening die zal minder overdadig worden. En het zou best wel eens kunnen, en dat doen we nu af en toe ook al, hè, denk aan de scholen, dat je af en toe als je heel strak begroot, dat blijkt dat de markt toch net iets anders is. En dan moeten we terug. Terwijl we nu zo ruim ramen dat je daar, er is nog geen rotonde waar we ooit een tekort op hebben gehad, bijvoorbeeld. Die ruimen we heel ruim. Als je die precies raamt, ja, dan, dat zijn de gevolgen.
Een beetje wat ik bedoel, hè, van de brug die instort is misschien een beetje overdreven. Maar als je elke keer straks terug moet omdat je, weet ik veel, een miljoen begroot hebt voor iets en je moet weer terug naar de raad, want het bleek 1,5 miljoen te zijn, want ja, we hebben er toch niet helemaal goed over nagedacht.
Maar dan hebben we niet reëel begroot. Dan hebben we verkeerd begroot. Wij willen niet te weinig en niet te veel begroten. En daar kunnen altijd wat uitzonderingen komen. Daar ben ik met u eens. Maar als we met alles terug moeten, dan moet ik anti-schaampillen of zo nemen. We moeten gewoon reëel begroten. Het is wel een cultuurverandering waar 250 mensen een week lang mee bezig zijn geweest om die 6 miljoen eruit te krijgen. Ieder dubbeltje is eigenlijk omgedraaid. En is dit wel efficiënt? Wij denken dat het verantwoord is.
En met deze fout te blijven, jullie denken ook dat door minder globaal te begroten dit realistisch is? Zijn er nog vragen? Geen vraag, maar een opmerking van de heer Smits-Gerugijn.
Ja, nou ja, ik word hier eerlijk gezegd wel blij van wat hier gebeurt. Ik vind dat jullie een fraai stukje werk hebben geleverd met deze inventarisatie. Weten dat het nog niet helemaal af is, maar het geeft in ieder geval perspectief. En dat is een beter bericht dan de somberheid van er komt een ravijnjaar aan. Hoe gaan we daarmee om? Dit geeft weer wat duidelijkheid. Het geeft ook weer wat moed. En ik wil mijn complimenten uitspreken voor het werk wat is bezet.
Ik ook. Zeker naar de ambtelijke organisatie, ook naar jou. Het is een huzarenstukje geweest, ieder dubbeltje omdraaien. Ongelooflijk veel waardering naar je toe.
De heer Van Os is ook nog, kom maar schuiven.
Ja, ik kom uit het familiehotel, dus ik moest ietsjes later aanschuiven vandaag. Ik wou toch nog eventjes terug naar die 6 miljoen. Ik was wel benieuwd als er een inzicht is waarom de bestaande budgetten niet zijn uitbenut. Dat ze niet zijn uitbenut, dat blijkt uit de getallen. Maar wat is de reden geweest waarom die budgetten niet zijn uitbenut? En is dat dan in jaar 1, 2, 3, 4 en 5 het geval geweest? Of is dit op basis van één datapunt?
Zullen we het wel centraal houden? En, ik dacht dat meneer Dijkstra graag het woord wou. Gaat u gaan?
Dank u wel. Ik zei, dan moeten we eigenlijk opnieuw beginnen met de presentatie. Want dat is ons net wel zo'n beetje uitgelegd.
Qua tijd kan dat nog wel. Het is nog maar half negen. Maar kun je hier een kort antwoord op geven?
Ik ga mijn best doen. Nee, we hebben niet gekeken naar één jaar. We hebben meer jaren gekeken. We hebben meer jaren teruggekeken en we hebben meer jaren vooruit gekeken. En op basis uiteraard van de jaren terug gekeken naar wat hebben we nou gedaan en waar hebben we overgehouden. En vooruitgekeken namelijk als we dan zeggen we doen het met dit beetje minder, houden we dan nog steeds die ambitie die we met elkaar willen realiseren. Hij is dus al gezegd, over een langjarige periode is die beoordeeld, bekeken en de conclusie getrokken. Het kan met minder middelen. Zonder dat het afbreuk doet aan de inhoud.
Ik denk ook dat de heer Thijssen een korte aanvulling hierop wil geven.
We hebben het proces ook niet van bovenaf gedaan. Hè? We hebben 250 medewerkers gevraagd. Waar kan in jullie portefeuille, waar kan in jullie taakgebied efficiënter gewerkt worden? Wat zit er dubbel? Wat hebben we heel ruim begroot? Dotatie van de fondsen en een aantal andere dingen. Dus we hebben niet van bovenaf gezegd, gij zult dit eruit halen. Nee, we hebben de mensen zelf zelf zijn we 250 mensen daar een week mee bezig geweest. Om te kijken wat reëel is op hun gebied. Dus de vakmensen hebben gezegd, dit kan.
Zo voldoende duidelijk, heer Van Os.
Laat ik hem concreet stellen. We weten allemaal dat de markt krap is. Dus je kan allemaal budgetten hebben, maar als je het werk niet kan wegzetten een aantal jaar omdat er geen capaciteit is, is dat een reden geweest waarom je geld hebt overgehouden? Dat is sec even de vraag. Zijn de marktomstandigheden geweest die daar invloed op hebben gehad? En als het antwoord nee is, dan ben ik helemaal tevreden. Dan zijn we snel klaar. En als het ja is, dan hebben we een ander gesprek.
Dat is niet de basis geweest voor deze bezuinigingen. Dus nee.
Nou, volgens mij moeten we nog in juni hier nog over hebben, dus we gaan nog eventjes door.
In juni is er nieuwe gelegenheid, dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Mevrouw Wiersma, die had zich net gemeld met een opmerking, dan een vraag, dan een compliment.
Precies, ik wil maar even aansluiten bij de complimenten van de heer Smits, hier voor mij zittend. Geweldige prestatie van de organisatie. En ik wou maar dat de waterschappen er een voorbeeld aan namen, want die gaan met 40% omhoog. Daar ben ik nogal van geschrokken, maar voor jullie een groot compliment.
Leuk ook eens wat complimenten in dit huis te horen. Dank allemaal voor de inbreng. Dank allemaal voor de inbreng en bedankt voor de presentatie.